onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 106 en daarvan het 25ste vers. Dies hebt ge, o God, hun last verlicht, zelfs voor hun vijands aangezicht. Verlos ons ook als onze vaderen, wil ons nog overal verspreid, genadig weer bijeen vergaderen. Zo worden uw naam en roem verbreid. We luisteren naar Psalm 106, het 25ste vers. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is uit Hooglied 1, vers 1 tot en met 7 en daarna uit 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 18. Hooglied 1, vers 1 tot en met 7 en 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 18. Na de geloofsbelijdenis.
En dan die dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Dan lezen we u het Hooglied, het eerste hoofdstuk, 1 tot en met 7. Het Hooglied, het welk van Salomo is, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. We zullen ons verheugen en in u verblijden. We zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legend in de middag, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden, uw metgezellen? En dan vervolgen wij uit 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. En er is verscheidenheid ter gave, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde geest. En een ander het geloof, door dezelfde geest. En een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een iegelijk en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijn, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Tot zover de schriftlezing.
We vervolgen, gemeente, de behandeling van de Heidelberger Catechismus vanuit zondag 21. En deze middag is vraag en antwoord 55 stof voor de prediking van het woord. Op het gelezen Bijbelgedeelte en andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs in vraag en antwoord 55 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En het antwoord luidt: eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u geeft ons op deze zondagmiddag zoveel meer dan dat wij verdienen. U geeft ons dat we nog in vrijheid mogen samenkomen of kunnen meeluisteren. U geeft ons de prediking van uw woord. En met alles wat we in deze tijden missen, en dat doet pijn, maar geef u ons oog voor wat u ons nog gelaten hebt. En geef ons er een dankbaar, een verbroken hart onder. En tegelijkertijd bidden wij u ook, Heere. Wil u door uw goedheid schenken, dat de tijd weer mag aanbreken en Heere, geeft u dat die tijd spoedig komen mag, dat we weer ongehinderd door allerlei beperkingen die nu van kracht zijn, bijeen kunnen komen als gemeente in de erediensten. Dat we de psalmen weer mogen en kunnen zingen zoals we dat vanouds deden. Dat we, Heere, ook niet door andere maatregelen beperkt worden. En in de tijd dat dat wel nodig is, want u vraagt ook van ons dat wij verantwoordelijk zullen handelen. Geeft u ons, Heere, dat wij in die tijd voorzichtig onze weg mogen gaan. Dat we ervoor bewaard mogen worden om roekeloos een weg te gaan waarin we ons eigen leven, maar misschien nog wel meer het leven van anderen in gevaar kunnen brengen. Geef ons, Heere, onze verantwoordelijkheid te beseffen. Wil u voor ons zorgen? Dan dragen we heel bijzonder aan u op de ouderen en degenen die om andere reden verstoken zijn van de gang naar uw huis. Heere, wil u met hen zijn als in deze tijden de eenzaamheid zo kan drukken. Wil u zelf opzoeken waar we zijn. En wilt u onder de prediking ook van deze middag nog overkomen. Zo verrassend, onverwacht, ongedacht misschien. Heere, we bidden of u aan hen wil denken die kwetsbaar zijn. Wil u ze beschermen en wil u ze bewaren. Sterkt u allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Zoals we hen deze morgen aan u hebben opgedragen, doen we het vanmiddag weer, Heere. U weet wat ze ook in de achterliggende maanden hebben meegemaakt. Wilt u uw bewarende handen over hen uitbreiden en wilt u hen moed en kracht geven om hun verantwoordelijke werk te doen en stelt u hen tot zegen. En daar waar er gelegenheid is, geeft u hen te spreken, ook vanuit uw woord, al is het maar een enkel woord. We bidden of u wil zijn met onze overheid. Steeds weer moet onze overheid zich bezinnen op nieuwe maatregelen, op nieuwe ontwikkelingen. Geeft u wijsheid. En boven alles bidden wij u om een overheid die, zoals koning David en koning Salomo het eens mochten doen, mogen knielen voor u, de koning der koningen, met het gebed, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Zou u willen denken, Heere, aan onze gemeente? Zoals we hier vanmiddag bijeen zijn, maar ook zoals er door de weeks verschillende bijeenkomsten zijn, de catechisatie die, als u het geeft, morgenavond gehouden zal worden, de belijdeniscatechisatie later deze week, de verenigingen, de zondagsschool, de kerkenraad die vergadert, Heere, alles is zo afhankelijk van uw zegen En die zegen is van onze kant zo verzondigd en verbeurd. Maar wilt u ons die zegen geven? En wilt u in het midden van deze gemeente een heel klein stukje van die grote wijngaard, maar ook uw zegen en uw werk tonen? Ja, Heere, wilt u er zelf uw voetstap zetten? Want waar uw voetstap gezien wordt en bemerkt wordt, de psalmdichter zegt het, daar druipt het al van vet. En daar geeft u leven en daar geeft u groei. Wil u dat schenken? O nee, dat zal dan wellicht geen groei in de breedte hoeven zijn, maar wel groei in de diepte. Heere, schenk het onder ons. Werkt u krachtig door uw woord en door uw geest. Wil u werken in de harten van jongeren, in wie leven het zo kan stormen, die met zoveel vragen en misschien ook met zoveel twijfels bezet kunnen zijn. Maar wil u, Heere, tot hun hart spreken? Wil u werken in het leven van vaders en van moeders? O Heere, zou u ze toch tot u willen bekeren, opdat het ook bemerkt mag worden in de gezinnen? Wilt u het geven in het leven van hen die alleen zijn gebleven? In het leven van hen die zonder kinderen leven. Wil u werken onder de ouderen van de gemeente, ook onder de alleroudsten, die misschien wel moedeloos zijn en voor wie de gedachte zo kan bovenkomen dat het te laat is om nog bekeerd te worden? Maar laat u zien, Heere, en overtuigt u hen er zelf van, dat het nog het heden der genade is. En dat wat bij de mensen nu onmogelijk is, wel mogelijk is bij u. Geef het ze te zoeken met ingespannen krachten. Laat ze door uw genade gevonden mogen worden. We bidden u, Heere, bewaar ons voor alle gevaren die ook een gemeente kunnen bedreigen. Het gevaar van wereldgelijkvormigheid. Het gevaar van allerlei misverstanden, allerlei ketterijen, allerlei dwalingen. Het gevaar van verdeeldheid, het gevaar van oppervlakkigheid. Heren, wij moeten zo bewaard worden op de kansel en onder de kansel. Geef u het. Wil u zich ontfermen over de kerken waar we toe behoren? Als in de achterliggende week de synode gehouden is, althans voor één dag. Heere, de zorgen van ons zijn zo groot. Mogen we ze voor u uitstorten in het gebed. Ontferm u zich over onze arme kerken. Wil u geven een keer ten goede. Als zo zichtbaar wordt dat het lijkt wel steeds meer de wegen waarin u vroeger werkte en waarin u zegen wilde geven, verlaten worden. Wanneer er niet gevraagd wordt naar de oude paden, niet omdat ze oud zijn of om ouderwets te zijn, maar omdat u er uw zegen in wilde geven. O, dan bidden wij van u, Heere, geef toch een terugkeer. Bewaar ons er tegelijkertijd ook voor dat we het alleen maar met wat vormen en gewoonten van vroeger zullen doen en daar ons mee tevreden zullen stellen. Heere, wilt u zo werken dat bemerkt mag worden, de God van het verleden werkt nog. En hij wil ook vandaag nog dat werk doen, dat zal verbinding geven. Heere, we bidden of u wijsheid wil geven aan de kerkelijke vergaderingen, zover ze bijeen kunnen komen, maar waar dat niet mogelijk is, en dat geldt ook voor de klasses Rotterdam deze week. Heere, dan bidden wij, ontferm u zich ook over de klasseskerken. Wil u nog geven wat nodig is? Zegent u andere kerken in Nederland? Wil u bijeenbrengen wat bijeen hoort? Geeft u dat er geestelijke verbondenheid en herkenning ervaren mag worden? En maakt u, Heere, zoals u dat alleen door uw geest kunt, kerkelijke verdeeldheid ook tot schuld. We bidden, Heere, of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Ook het werk dat vanuit onze gemeente plaatsvond gisteren. Verschillende gesprekken zijn er geweest. Uw woord is meegegeven aan mensen die met een heel andere reden in de straten van Kralingen waren. En Heere, nu vragen we van u of dat woord in uw wondere voorzienigheid gebruikt mag worden in levens en harten van mensen. Of u het tot een kracht Gods tot zaligheid wil laten zijn. Heere, wees met anderen die uw woord prediken deze dag. U weet van het opzien, u weet van de onmogelijkheden die ervaren kunnen worden door degene die u zelf geroepen hebt. Maar mogen ze, en mogen ook wij het deze zondag in het oog krijgen. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dan bidden we u ook voor gemeenten waar grote zorgen zijn, spanningen. Heere, ontferm u zich. Helpt u toch, geeft u wijsheid, wijst uw wegen aan, bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, zo dragen we het kerkelijke leven aan u op, deze wereld in nood, een wereld die bloedt uit duizend wonden. En wat wordt het zichtbaar in het coronavirus dat zo over deze wereld gaat en dat zoveel landen treft. En in lang niet elk land zijn er de mogelijkheden van gezondheidszorg als die u ons geeft. En daar geldt nog dat we door u bewaard moeten worden en dat het gezegend moet worden. Maar dan bidden we wel van u, Heere, ontferm u toch over ons. Geef ook bewogenheid met de mensen om ons heen. Werk u bekerend, Heere. Wil u nog mensen wegtrekken van voor de kaken van de hel en van de vorst der duisternis? Wil u bijzonder de kruisdragenden onder ons gedenken? En er zijn er verschillende, ja velen in het midden van de gemeente, die verdriet en moeite kennen van zo verschillend karakter. Maar u weet, Heere, van de strijd en van de moeite en van de vragen. En van het stille verdriet, van de tranen. Heere, zou u toch willen geven dat te midden van al die moeilijke wegen u mag overblijven. Dat is het allerbeste. We zijn zo geneigd, Heer, om als we in de moeite zitten ook te vragen of u het kruis wil wegnemen. En dat begrijpen we als mensen wel van elkaar. En toch, uw woord leert het zo duidelijk dat het belangrijkste, het eerste niet moet zijn om onder het kruis vandaan te komen, maar of u het heilige wil. En Heere, daar moeten we nu allemaal, een dominee, een kerkenraad, een gemeente, daar moeten we allemaal voor ingewonnen worden. Wil u dat geven, dat dat gebeuren mag? Anders zullen we in ons hart zo vaak tegen u opstaan. Dan zullen we zo vaak protest aantekenen. Dan zullen we de vuisten ballen. Heere, buig ons onder uw lieflijke en krachtige hand. En doe ons buigen voor uw majesteit en voor uw geest. Mogen we u vragen, Heere, of u de bediening van uw woord in het midden van de gemeente wil zegenen. U hebt het gegeven dat in de achterliggende tijd bedankt werd voor een beroep. U hebt de rust op willen geven. U gaf ook gebed in het midden van de gemeente. En daar mag iets in ervaren worden van verbondenheid, Heere. En nu bidden wij, als we nog aan elkaar verbonden mogen worden, opnieuw als het ware verbonden zijn, wil u toch de band zijn die ons bindt. Dat is het allerbelangrijkste. En wil u toch geven dat onder de bediening in Rotterdam-Kralingen nog zondaren als parelen mogen worden gehecht aan de middelaarskroon van Christus. Opdat hij mag schitteren als die grote profeet, priester en koning. En opdat u de eer mag ontvangen, Heere, wil het nog doen. Ons ondanks in de vergeving van alle zonden. Uit genade. Amen. Psalm 119, 32e vers willen wij gaan zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. 119, vers 32. En laten we het mogen zingen in ons hart. Collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, de diaconie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. En ik herinner er nog aan dat morgenavond de catechisaties zijn. Voor verdere gegevens verwijs ik naar het bericht dat rondgestuurd is. Geliefde gemeente, een van de gelegenheden waarbij er nogal eens heel wat mensen onder het woord kunnen zijn die normaal nooit naar Gods woord horen, is een begrafenis. Dat is per gelegenheid natuurlijk wel heel verschillend, maar het kan gebeuren dat er zo in de aula of in het kerkgebouw verschillende mensen zijn die nooit in de kerk komen. Die nooit Gods woord horen. En dan is het nodig om bij alle persoonlijke gedachten die er kunnen zijn, toch ook het woord van leven en dood, de woorden van de zaligheid te leggen aan het hart van de mensen die daar aanwezig zijn. Het zou de enige keer kunnen zijn dat ze die woorden zo horen, maar het zou ook de keer kunnen zijn dat de Heere ze onder het woord in hun harten treft. Maar als de woorden dan gesproken zijn, hebben wij de gewoonte dat een dominee op de begraafplaats de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis nog uitspreekt. En als ik dat zo bij die gelegenheid doe, dan gaat het wel eens door me heen Wat zullen de mensen die hier eigenlijk helemaal niet van weten bij die woorden denken? Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. U kunt zich zomaar voorstellen dat er dan misschien wel mensen zijn die bij zichzelf denken. Denken ze zo over zichzelf in de kerk? Een gemeenschap van heiligen? Wat betekent die uitdrukking precies? Als dat gevraagd zou worden, zo door een collega op uw werk, iemand uit je omgeving, zou u het dan kunnen uitleggen? Wat betekent dat, de gemeenschap der heiligen? Tegenover mensen die misschien ook wel heel teleurstellende en verdrietige ervaringen hebben met mensen van de kerk. Wat is dat? Nou, dat is de vraag die deze middag in de catechismus aan de orde komt. Vraag 55 zegt: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En dan geven de opstellers van de catechismus een heel verrassend antwoord. Dan wijzen ze niet allereerst naar de mensen, maar dan wijzen ze allereerst omhoog. Dan luidt het antwoord zo: dat de Zoon van God uit het eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Gemeenschap der heiligen is dus allereerst gemeenschap met Christus. En in de tweede plaats lezen we dan dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Het is dus ook gemeenschap met elkaar. Daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. We schreven bij vraag en antwoord 55 de gemeenschap der heiligen. Allereerst gemeenschap met Christus en vervolgens gemeenschap met elkaar. We zijn toegekomen, gemeente, aan een van de laatste onderdelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Het geloof in God de Vader als de schepper en de onderhouder. Het geloof in God de Zoon. En daar is het zondag in zondag uit over gegaan. Heel zijn weg is uitgetekend. Het geloof in God de Heilige Geest. Vorige keer hebben we nagedacht over wat de woorden de heilige algemene christelijke kerk betekenen. En nu dan die korte uitdrukking, de gemeenschap der heiligen. Wat betekenen die woorden precies? Eerst maar een streepje onder dat woord heiligen. Dat is een woord dat wij nogal eens in verband brengen met de Rooms-Katholieke Kerk. Daar heeft men de heiligen. Maar de heiligen is ook in Gods woord een aanduiding die we soms vinden om daarmee de gelovigen, de ware gelovigen, de kinderen van God aan te duiden. Zij zijn, zo lezen we in Gods woord op sommige plaatsen, heiligen. En ik kan me voorstellen dat dat vragen zou op kunnen leveren bij deze of gene. Betekent dat dan dat Gods kinderen de zonde achter zich hebben? Dat ze geen gebreken, geen zonde hebben? Is het dan niet waar dat juist Gods kinderen steeds meer leren dat ze in zichzelf een zondaar zijn en in zichzelf ook blijven? Is het dan niet waar dat juist Gods kinderen verdriet over de zonde hebben? Dat ze een strijd tegen de zonde kennen, niet alleen de zonde die om hen heen is. Want dan zou je nog voor de zonde op de loop kunnen gaan en dan zou je de wereld nog uit kunnen trekken. maar ook tegen de zonde die vanuit hun oude mens van de zonde steeds van binnenuit weer opborrelt. Die oude mens die nooit sterft. En zijn die mensen dan heiligen? Ja, en toch spreekt Gods woord er wel zo over. Onze schriftlezing voor deze middag, de tweede schriftlezing, was uit 1 Korinthe 12. En als u eens even luistert naar hoe die brief begint, de eerste Korinthebrief, dan lezen we dat Paulus zijn brief richt aan de gemeente Gods die te Korinthe is. En dan komt het, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Dus zo wordt Gods kerk in Korinthe genoemd. De geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. En die wat moeilijke uitdrukking werpt al wat licht over wat er precies bedoeld wordt wanneer in de Bijbel gelovigen heiligen worden genoemd. Dan wil daarmee eigenlijk een tweetal dingen gezegd worden. Het eerste is, ze zijn heilig. Nee, niet in zichzelf. Want in zichzelf blijven ze arme zondaren. Maar ze zijn wel heilig in Christus. Zijn heiligheid is hun heiligheid, geheiligd in Christus Jezus. En ze zijn geroepen heiligen. Dat wil ook zeggen geroepen om met alle gebrek vanuit Christus heilig te leven te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Dat is de roeping van Gods kerk. En daarom worden Gods kinderen toch heiligen genoemd. Volmaakt heilig in Christus. In die grote andere. En in het leven van de heiligmaking geroepen om heilig te leven tot eer van God. Nou, dat is de uitdrukking van, dat is de achtergrond van de uitdrukking die we vanmiddag overdenken. Gemeenschap der heiligen. De heiligen, dat zijn dus de ware gelovigen. En die ware gelovigen hebben dus gemeenschap met wie? Allereerst met Christus. We gaan het nog een keer lezen vanuit antwoord 55. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en al zijn gaven gemeenschap hebben. Op de achtergrond van die woorden staat eigenlijk gemeente het beeld van een huwelijk. Laat ik dat duidelijk mogen maken met een voorbeeld. Een voorbeeld dat ook de kinderen vanmiddag in de kerk hopelijk wel wat kunnen volgen. Voorbeeld van een jonge, arme vrouw. Een vrouw die zo arm is dat ze niet eens in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. En toch moet ze wel leven. En wat doet die vrouw? Om toch te kunnen eten en drinken, om toch iedere dag enigszins netjes voor de dag te komen, gaat die vrouw iedere keer lenen. Maar omdat ze iedere keer geld leent en het niet afbetalen kan, wordt haar schuld steeds groter. En zo gaat ze de ene dag uit en de andere dag in. Elke dag worden haar schulden groter. En dan op een dag komt er een rijke jongeman naar die vrouw toe. Hij zoekt die arme vrouw op. Hij zoekt die arme vrouw te spreken. En die jonge arme vrouw heeft zo haar trots. En ze wil in eerste instantie niet voor de dag komen met haar schulden. Maar die rijke man spreekt met haar en vraagt naar haar. En blijft vragen en blijft doorvragen. En langzaam maar zeker gaat ze steeds meer vertellen van wie ze echt is. En de ene na de andere schuld komt boven. Totdat de laatste vragen, om zo te zeggen, gesteld zijn. En dan is duidelijk, deze vrouw heeft een ontzaglijke schuld. En een diepe armoede. En dan breidt de rijke man zijn handen uit naar die vrouw. Naar die vrouw die hij steeds weer heeft opgezocht, met wie hij gesproken heeft. En hij zegt tegen die vrouw, nu heb ik maar één vraag. En dat is, wilt u de mijne worden? Dan zal ik al uw schulden overnemen. Dan zal al het uwe van mij worden. En wat had die vrouw? Alleen maar schuld. En dan zal al het mijne voor u worden. En wat had die man? Rijkdom en schatten. Dat is een beeld, gemeente, van hoe Christus zijn kerk opzoekt en zalig maakt. Christus zoekt zijn kerk op in haar armoede, in haar verlorenheid, in een toestand waarin ze niets anders kan doen dan alleen maar schuld met schuld vermeerderen. En het grote wonder van Gods genade is dat Christus naar zo'n zondares zoekt. Dat hij zo'n zondaar of zondares op wil zoeken, ook vandaag nog onder de prediking van het woord. Omdat hij u gaat vragen wie u bent. Dat hij gaat vragen en in dat vragen misschien wel heel plotseling, maar misschien ook wel langzaam maar zeker, de schuld van uw leven, de armoede van je leven gaat blootleggen. En wat kan er een trots zijn en wat kan er een hoogmoed zijn, waardoor wij dat helemaal niet willen en ons daartegen verzetten. Maar als de Heere echt gaat opzoeken en gaat vragen, dan kun je toch ook niet achterhouden. Daar gaat zijn kracht je eerlijk maken. En als een zondaar of zondares dan overblijft en alle schone schijn valt weg, die mooie kleren, om zo te zeggen, die we nog hadden aangedaan om ons wat aangenaam te maken, worden ons als het ware ook afgenomen, want het is ook alleen maar schuld. Als er alleen maar een schuldige zondaar of zondares overblijft, wat een wonder wordt het dan als Christus naar zulke mensen zijn handen uitbreidt en het tegen zulke zegt. Nou wil ik alles wat van u is voor mijn rekening nemen. En nou wil ik alles wat ik heb aan u geven. Christus trouwt zijn kerkgemeente in gemeenschap van goederen. Al het hunne wordt van hem. En al het zijne wordt van hen. Luther noemde dat met een wat merkwaardige uitdrukking in een van zijn geschriften, de vrolijke ruil. De vrolijke ruil. Hij, zegt Luther, mijn zonde, mijn schuld, mijn armoede. En ik, zijn gerechtigheid. Ik zijn heiligheid. Ik zijn genade. Ik de heerlijkheid die hij voor mij verdiend heeft. Daar gaat het allereerst over in antwoord 55. Ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En wat is dan het belangrijkste? Het staat er niet voor niets in deze volgorde. Belangrijkste is niet de gaven. Belangrijkste is niet de schatten, maar het belangrijkste is Christus zelf. Christus en dan ook al zijn schatten en al zijn gaven. Dat is gemeenschap der heiligen allereerst. En dan komt deze middag de vraag tot u en tot mij. Kennen wij heel persoonlijk die gemeenschap der heiligen? Kennen wij die gemeenschap met Christus? U zegt, dat is nogal een vraag. Laat ik het iets anders vragen. En dat is niet precies dezelfde vraag, maar weet u er in uw leven van hoe hij u ging opzoeken? Onder zijn woord. Onder de prediking. Onder het overdenken van dat woord. Hoe hij met u ging spreken en tot u ging spreken. Hoe hij de armoede van je leven in zijn liefde ging blootleggen en ging aanwijzen. En hoe je voor hem eerlijk gemaakt werd en niets overhield dan je schuld. Want kijk, als de Heere dat doet, ook vandaag nog, als hij misschien wel in het leven, en gemeente, ik hoop dat ook zo, als hij misschien wel in het leven van u of van jou bezig is om dat te doen, dan doet hij dat altijd met een doel. Hij maakt arm. Misschien moeten we eigenlijk zeggen, hij ontdekt aan onze grote armoe onze schuld, om uiteindelijk een mens rijk te maken vanuit hem. En daarom is het toch zijn liefde. Dat kun je wel niet bekijken als je in je armoede in de kerk zit. En als je alleen maar steeds meer schuld krijgt tegenover God. En als het alleen maar steeds verlorener met je lijkt. En toch wordt het vanmiddag wel gezegd. De Heere maakt arm om uiteindelijk rijk te maken vanuit hem. Laat dat dan toch uw gebed zijn. Heere, gebruikt u zo uw woord en werkt u met uw geest zo dat ik arm mag worden voor u, om de rijkdom van u te mogen ontvangen. Dat is het eerste, gemeente. De gemeenschap der heiligen met Christus. En daarvoor is nodig het werk van Gods opzoekende zondaarsliefde. Want van nature missen we die gemeenschap. Van nature hebben we gemeenschap met de duivel en met de zonde. En met deze wereld. En met van alles misschien, maar niet met Christus. We hebben ons in Adam uit die gemeenschap gezondigd. En daarom staan we ook van nature alleen in deze wereld, straatarm. En hoe groot het voorrecht ook is om onder de prediking van het woord te zijn, maar alleen maar verkeren onder de prediking van het woord, dat geeft u ook geen gemeenschap met Christus. En hoe groot het voorrecht ook is om gedoopt te zijn, maar het uitwendige teken van de doop geeft u ook niet de gemeenschap aan Christus en zijn goederen. Daar is voor nodig dat God in uw leven komt en gaat werken. Daar is voor nodig het wonder van zijn genade. Maar dat wonder wil de Heere nog wel doen juist onder de prediking van zijn woord. Maar dan is zo nodig het werk van zijn geest, waardoor wij losgemaakt en afgebracht worden van alle gemeenschap met de boze werken en met de duivel, en noemt u maar op. En waardoor we gaan hunkeren naar de gemeenschap met Christus. Ja, zijn er ook zulke mensen onder ons vanmiddag. Mensen die zeggen, oh, ik heb iets gezien van die armoede, van die schuld. Ik heb wel iets gezien van de verlorenheid van mijn leven. Er iets van beleefd in mijn hart. En ik weet dat ik mezelf nooit meer kan verlossen. En dat ik het zo nodig heb om hem te kennen die het leven is. Dat er in uw leven een honger en een dorst komt naar Christus en naar zijn gerechtigheid. O, maak dan toch al uw begeerte aan hem bekend. Want zal hij het ene doen en het andere niet? Leg hem dan maar voor, Heere, u die ontdekt aan mijn armoede, wil u me toch ook brengen tot dat gezegende huwelijk met Christus. Wil u geven dat ik de uwe mag worden en dat ik het weten mag. En dat u de mijne mag zijn en dat ik dat weten mag. Heere, wil u dat geven en leidt u me in de schatten en in de rijkdommen van u. Want dat is ook nog iets wat zo aan het einde van onze eerste gedachte even de aandacht moet hebben. Als we nog even teruggaan naar dat voorbeeld. Die arme vrouw en die rijke man. En die rijke man heeft de hand van die arme vrouw gevraagd. En hij heeft al haar bezwaren overwonnen. En hij heeft haar hart ingenomen. En hij heeft haar tot zijn vrouw genomen. Maar nu heeft die vrouw er misschien nog maar een half besef van hoe rijk haar man is. Die vrouw die heeft er misschien maar een half besef van wat die man allemaal aan schatten en rijkdommen heeft. Als u de lijn doortrekt, als iemand voor het eerst de zaligheid voor zichzelf mag ontvangen vanuit Christus, dan ontvangt zo iemand wel al die schatten en die gaven als een recht. Maar wat is het werk van de Heilige Geest na ontvangen genade er ook voor nodig om geleid te worden in de schatkamers van Christus? Om te zien al zijn rijkdom, al zijn schatten, al zijn gaven. Ja, dat is het eerste. Er is nog iets. En dat brengt ons bij het tweede gedeelte van antwoord 55. Wat er te zeggen is over de gemeenschap der heiligen. Gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar. Ten andere dat elk zich schuldig moet weten zijn gave ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Maar voor we daarover nadenken gaan we eerst luisteren naar Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat er verder volgt, 45 vers 1. Gemeenschap der heiligen is dus allereerst gemeenschap met Christus. En dat is een wonder. Of is het geen wonder? Dat diegene die schoner is dan de mensenkinderen. Die een rijkdom heeft die niet in woorden is uit te drukken. Die in de eeuwigheid was Spreuken 8 als spelend voor het aangezicht van zijn vader. In de volheid van de tijd naar deze wereld is gekomen om zondaren te zoeken. Om te vragen naar mensen die naar hem niet vroegen. Die nog doorgaat om datzelfde werk te doen. Die ook vandaag nog in de evangelieprediking uitgaat en vraagt naar mensen met schulden. Naar mensen die aan hun kant helemaal niets hebben. Ook vanmiddag. Mensen die het helemaal verzondigd hebben. Maar tegen wie hij het zegt, laat mij toch uw koning worden. Laat mij toch uw Heere worden. Christus doet in de evangelieprediking, gemeente, een aanzoek. Ik heb dat beeld wel eens vaker gebruikt. Ik heb dat ook niet zelf bedacht. Als u de Schotse schrijvers leest uit de 17e eeuw, Gray, Durham, Rutherford, Binning, dan komt u daar heel vaak tegen de Erskines later, dan komt u daar heel vaak tegen het beeld van het huwelijksaanzoek. Gods knechten worden geroepen om in de prediking een huwelijksaanzoek over te brengen. Ook vanmiddag. Een aanzoek van Christus aan schuldige zondaren. Een aanzoek van de koning der koningen. Die het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hand. Meer nog, geef mij toch uw hart. En u zegt, dat kan ik niet. Maar beleid dat dan toch eens voor hem. U zegt, misschien mag ik dat. Zou dat voor mij kunnen? In de evangelieprediking zendt Christus zijn dienaren uit. Gaat u het maar na vanuit de gelijkenis van het grote avondmaal. Naar blinden. Naar kreupelen. Naar verminkten. Naar armen. Naar mensen die niets hebben. Naar mensen die niet kunnen zien. Naar mensen die niet kunnen gaan en niet kunnen komen. Christus breidt zijn handen uit vanmiddag naar zondige mensen en hij roept nog. Er wordt, gemeente, aan u een huwelijksaanzoek gedaan van de hemel. Christus zoekt een zwarte en in zichzelf zwarte bruid die niets heeft dan alleen maar schuld en alleen maar armoede. Hij is nog dezelfde als diegene die daar zat bij de Jacobsbron net buiten Samaria. Te wachten op die Samaritaanse vrouw totdat ze kwam. Met om zo te zeggen haar mooie kleren nog aan over haar leven van armoede en van schuld heen. En ze wilde er eerst niet mee voor de dag komen. Maar hij sprak. En hij ging verder met spreken. Hij legde haar armoede bloot om haar rijk te maken vanuit hem. Gemeente, wat zal uw antwoord zijn op de evangelienodiging, op de prediking die ook vanmiddag uitgaat? U kunt niet maar neutraal blijven onder dit woord. U kunt die nodiging niet zomaar naast u neerleggen. U zult die nodiging of verachten. Op een goddeloze manier verachten, dat kan. dat je vanmiddag zegt, die dominee die praat hopelijk nog een kwartiertje en dan zegt hij amen. En dan hebben we het weer gehad tot volgende week zondag. Je kunt die nodiging op een vrome manier, op een godsdienstige manier verachten. Dan zeg je onaangedaan in je hart, ja maar ik kan me niet bekeren en het is allemaal wel waar. Maar het was toch ook wel een klein beetje misschien aan de wat lichte kant, om het nou zo te zeggen. De Heere beware u ervoor, gemeente, dat u de nodiging van het evangelie veracht, want de Heere komt er eenmaal op terug. En dan zegt hij het. Toen en toen heb ik voor je gestaan in het gewaad van mijn woord. Toen heb ik mijn handen naar je uitgebreid. En toen heb ik niet gezegd, je moet zo'n goede man, zo'n goede vrouw zijn. Je moet dit verdiend hebben en dat bijeengesprokkeld hebben. Je moet zo'n hart hebben. Maar toen heb ik gevraagd naar iemand die alleen maar zwart is door zijn eigen schuld en door zijn eigen zonde. Naar zo'n zondares heb ik gevraagd. En toen heb je je gezicht van me afgewend. Toen ben je weggegaan onder de prediking van het woord. Toen heb je mijn roepstem veracht. Iemand zegt, ja maar wat dan? Wat dan als de Heere zo roept en ik die roepstem ook niet wil verachten? Ik weet de weg niet. Oh, kom dan toch met al die vragen en die raadsels aan de voeten van de Heere terecht. Met eerbied gesproken, gemeente. Ik zeg het echt met eerbied. Maar zo'n aanbod krijg je nergens. Een God die vraagt naar zondaren. Ik bedoel niet hier in de kerk en nergens anders, zo niet. Maar zo'n aanbod krijg je nergens dan alleen in het evangelie. Een God die vraagt naar vijanden. Een God die vraagt naar zondaren. Een Heere die gemeenschap wil hebben met de grootste van de zondaren. Maar wel, gemeente, in de weg van bekering. Wel in de weg waarin u op uw knieën komt en het gaat zeggen, o Heere, hier is zo'n zondaar als ik ben. Jeremia 3, een stem gehoord op de bergen. Bekeer u tot de Heere uw God toe. Keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. En dan zegt Jeremia, er is een stem gehoord op de bergen. Een stem van schuldbelijdenis. Een stem, Heere, hier zijn we. In onze schuld, in onze onmogelijkheid. Laat dat nou eens je gebed mogen zijn vanavond. Heere, hier ben ik nu. In mijn schuld, in mijn armoede, misschien ook wel in de hardheid van mijn hart. Maar Heere, hier ben ik nu. Nu heb ik gehoord dat u nog met zulke mensen als ik van doen wil hebben, te maken wil hebben. Nu heb ik gehoord dat u nog naar zulke mensen als ik wil vragen. Heere, overwint u alles wat er is in mijn hart aan vijandschap en aan blindheid en aan dwaasheid. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Het wonder van de gemeenschap met Christus. Maar in de tweede plaats ook de gemeenschap met elkaar. En dat is ook een wonder. Ik noem u maar een paar Bijbelse voorbeelden om dat wonder nog eens te onderstrepen. Twee vrouwen op de grens van Moab en Israël. Een oudere vrouw, afkomstig uit Israël, altijd opgevoed bij het woord van de Heere. En een jonge vrouw, afkomstig uit het heidense Moab, Rut. En dan staan ze naast elkaar. En dan hoort u het Rut zeggen, waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zo'n verschillende achtergrond. En toch gemeenschap. Ander Bijbels voorbeeld. Twee jonge mannen in het veld. De ene een herderszoon, David. De ander een koningszoon, Jonathan. De een zo voor het oog bestemd om knecht te zijn. De ander voor het oog bestemd om koning te zijn. Uit hele verschillende achtergronden afkomstig. En menselijk gesproken, als u kijkt naar hun levensloop, ook nog mensen waarvan wij zouden zeggen, nou dat lijken wel elkaars concurrenten, elkaars mededingers. En toch een wonderlijke band tussen die twee, David en Jonathan. Een geestelijke band waarvan David later zegt, Jonathan, uw liefde was mij wonderlijker dan de vrouwen, dan de liefde van de vrouwen. Die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Geestelijke band. Nog één ander voorbeeld. Van die geestelijke gemeenschap. Tussen mensen met een heel verschillende achtergrond. Die kleine jongen. Op 3-jarige leeftijd al in de tabernakel gebracht. Samuel. En die oude hoge priester. Eli. En toch trekt het naar elkaar toe. Gods kinderen kunnen zo heel verschillend zijn in leeftijd. En zo heel verschillend in achtergrond. En zo heel verschillend in maatschappelijke positie. Maar het leven dat de Heere werkt, trekt altijd naar het leven dat de Heere werkt. Dan komt er toch verbinding. Dan komt er aantrekking, gemeenschap der heiligen. Met alle verschillen die er zijn. Rijken, armen, ouderen, jongeren. Maar als je nou iets mag herkennen van het genadewerk van de Heere bij een ander, en je bent er zelf geen vreemde van. Dat is gemeente, de binnenkant van de gemeenschap der heiligen, als ik het zo zeggen mag. Dan geeft dat ook verbinding. Misschien dat u er ook wel iets van weet in uw eigen leven. Dat kan niet zonder dat eerste. Dat zet ons leerboek niet voor niets voorop. Maar ook die wonderlijke verbondenheid aan anderen. Zoals David het zong, ik ben een vriend, een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Kijk, die gemeenschap en die eenheid, die hoef je ook niet te organiseren. Ik ben er altijd ook een klein beetje bang van om dat allemaal te organiseren. Zeker ook op kerkelijk vlak. U weet wel, als er twee kerken samen gaan, dan komt er weer een derde bij of een vierde. Zo gaat dat toch vaak wel. Maar de ware eenheid, de geestelijke herkenning, die is er of die is er niet. En nou weet ik wel, mensen kunnen zich ook nog vergissen. Mensen kunnen zich ook nog, kunnen de dingen soms ook nog verkeerd beoordelen. Daar moeten we ook nog maar voorzichtig mee zijn. Maar als de Heer het geeft, dan is het er. En dat is ook wel eens een oase in de woestijn. Als je zomaar iemand tegen mag komen uit, laat ik het gewoon maar zeggen, uit de protestantse kerk in Nederland. Of uit de oud-gereformeerde gemeente. Of uit nog weer een heel andere kerkelijke gemeente. En dat je iets mag bemerken van een stuk herkenning in geestelijk opzicht. Dat harten in één smelten. Dat geeft de Heere dan toch ook wel eens aan zijn kinderen. Maar wat onze catechismus er vervolgens nog bij zegt is dan, slot van 55, dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Als ik het heel kort moet samenvatten, dient elkander door de liefde. Dat is een woord van Paulus. Dan gaat het vooral ook over de verantwoordelijkheid die de gelovigen ten opzichte van elkaar hebben. Ze hebben allemaal van de Heere bepaalde gaven ontvangen. De een op het ene vlak, de ander op het andere vlak. De ene misschien veel meer praktisch en de ander veel meer de gaven van het woord. De ene gaven van het gebed en de andere toch meer de gaven van de liefde. Dat ze zich schuldig moeten weten om die gaven niet maar voor zichzelf te houden, maar ten nut en ter zaligheid van de andere lidmaten te gebruiken. Dat is ook de roeping voor Gods kinderen. Dat ze elkaar zullen zoeken te dienen met de gaven die de Heere schonk. Wat wil dat concreet zeggen, vraagt iemand. Nog een paar Bijbelse voorbeelden. En dan trek ik de lijn ook nog even door naar de gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus in de gevangenis. Petrus had de gave van het woord, gave van de vrijmoedigheid. Maar Petrus zit gevangen, Handelingen 12. En dan is daar ook gemeenschap der heiligen in die zin dat de gemeente van Jeruzalem bijeenkomt. En de knieën buigt en bidt voor Petrus. Er werd een gedurig gebed gedaan. Bidden voor elkaar. Voor elkaars noden. Voor elkaars zorgen. Dat is iets van de gemeenschap der heiligen. Wat zou het een zegen zijn als dat ook in het midden van de gemeente wel zo mag zijn. Het bidden voor elkaar, het elkanders lasten dragen. En ik geloof ook dat het er is. Ik geloof ook dat het er is. Maar wat moeten we elkaar daar ook in opscherpen? In het gebed voor elkaar. Noden, zorgen, moeite, lasten. Waarvan je weet dat een ander die dragen moet. En wat wil de Heere soms op het gebed ook wonderen doen, gemeente. Ik heb dat, laat ik dat dan persoonlijk toch mogen zeggen, ook in de achterliggende weken echt wel ervaren met het beroep. Ik heb daar erg naar uitgezien. Erg tegenop gezien, moet ik zeggen. Toen ik nog nooit een beroep had gekregen, toen heb ik er wel eens naar uitgezien. Maar een beroep is ook een last. En toen kwam er weer een beroep, zo augustus, september. En u weet met mij wat er van het voorjaar gebeurd is met dat beroep van Meerkerk. En dan kun je geweldig opzien tegen een beroep. Maar ik heb ook wel bemerkt dat er in het midden van de gemeente gebeden is. En het is rustig geweest. Dat gaf de Heere ook. Rustig om de dingen in alle rust voor de Heere neer te leggen. Ook rustig in mijn binnenste. Om te vragen, Heere, wat is nu de weg? Gebed in het midden van de gemeente. Ik hoorde wel eens wat vaker van, ook in Kralingen, dat er zo door de een gebeden wordt voor de noden van de ander. Bij de preekvoorbereiding mag het ook wel eens opgemerkt worden. Laat dat er mogen zijn, laat dat er mogen blijven. Daar hoeven we geen actieprogramma's op te zetten. Als we elkaar nu maar zo persoonlijk voor het aangezicht van de Heere in het gebed mogen gedenken. Ik hoop het voor u te doen en doe u het ook maar voor mij. En voor elkaar. Voor elkaar bidden, ook met elkaar meeleven. Daar is ook een Bijbels voorbeeld van. Paulus zit gevangen in die cel die ik een van de vorige keren al voor u uittekende. Dat vochtige onderaardse hol, de Carcer Mamertinum in Rome. In afwachting van zijn doodvonnis. En dan schrijft hij in 2 Timotheus, dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Dan schrijft hij in 2 Timotheus, Lucas alleen is met mij. Dat waren er niet veel, alleen Lucas. En wat Lucas was, dat weten de catechisanten wel, Lucas was van beroep dokter, arts. En daar zit Paulus met zijn oogziekte en zijn lichamelijke klachten. Maar Lucas is bij hem. Lucas heeft Paulus daar opgezocht in die gevangenis. Elkaar opzoeken in noden en in moeilijke omstandigheden. Dat is ook iets wat een aspect is van de gemeenschap der heiligen in de praktijk. Met elkaar meeleven, elkaar opzoeken. Noem nog een derde voorbeeld. Paulus is in Filippi geweest, dat is nog een stukje eerder in zijn leven, op zendingsreis. Er is daar door Gods genade een kleine gemeente ontstaan, de stokbewaarder Lydia. En Lydia was natuurlijk purperverkoopster, dat was een rijke vrouw, die had veel geld. En dan moet Paulus uit Filippi verder op zijn tweede zendingsreis en dan komt hij in Griekenland. En dan is hij daar in Thessalonica en dat is een arme gemeente. Ja, en dan moet Paulus in zijn levensonderhoud voorzien. En hoe moet dat toch? Daar gaat hij zelf ook aan het werk. Dan maakt hij daar ook tenten, staat er in Gods woord. Maar later kunt u lezen dat hij in de Filippenzenbrief schrijft. En nu hebt u, Filippenzen, als enige aan mij gedacht. En u hebt ter bevordering van de prediking van het evangelie meegeleefd in de stoffelijke zin, zodat ik het woord kon preken. Dat is ook iets, met elkaar meedenken, elkaar helpen in bepaalde noodsituaties. Dat zijn zo wat praktische aspecten van de gemeenschap der heiligen. Als iemand belijdenis doet in het midden van de gemeente en we hebben van tevoren met zo iemand een gesprek of meerdere gesprekken in de loop van het seizoen, dan is een van de vragen die ik ook wel probeer te stellen, en als ik het misschien eens een keer vergeten ben, wil ik dat eigenlijk nu nog wel stellen aan de mensen die al belijdenis hebben gedaan. Maar dan is een van de vragen ook, wat hoop je nu ook voor de gemeente te gaan doen? Ik weet, dat kan u heel activistisch in de oren klinken. Zo bedoel ik het niet. Maar wat hoop je nu in het midden van de gemeente, Rotterdam-Kralingen in dit geval, gemeente buiten het paradijs, gemeente met heel veel gebreken, gemeente waar van geld dat we misschien ook wel eens zeggen teleurgesteld. Maar wat hoopt u nu voor die gemeente te doen? Want de Heere geeft ons allemaal gaven. En als je nou, jonge mensen, bijvoorbeeld gaven hebt van handen, om te werken met je handen, dan zou je je ook de vraag kunnen stellen, wat kan ik dan ook ten dienste van de gemeente misschien doen? Dat is wel een vraag waarvan ik ook hoop dat je die meeneemt. En als je nu andere gaven hebt, gaven van zorg, of van meeleven. En er zijn mensen die kunnen heel hartelijk meeleven. Maar dan zijn dat ook gaven waarvan we hopen dat u ze ten nutte van de gemeente besteedt. Zodat kerk zijn niet alleen maar iets is van de zondag. Maar ook iets door de weeks. Om met elkaar mee te leven. Voor elkaar te zorgen. Aan elkaar te denken in het persoonlijk gebed. Misschien dat u voor uzelf al zegt, ik zie helemaal geen gaven. Maar vouw dan maar uw handen en vraag maar, Heere, wil u aan ons denken en wil u onder ons wonen en werken. Maar om zo ook het goede voor elkaar te zoeken. Maar het belangrijkste is, en daar keer ik dan naar terug, naar deze opmerkingen. Het belangrijkste is natuurlijk dat eerste. Als we nou proberen met elkaar toch goed voor elkaar te zijn en aan elkaar te denken, en dat heeft echt wel zijn waarde. Maar we kennen die lijn naar boven nu niet. Dat wonder van die gemeenschap met Christus niet. Dan ben je nog de ellendigste, de ongelukkigste bedoel ik van alle mensen. Ook al zie je het niet. Dan sta je nog voor eigen rekening. Oh, en dan breidt de Heere ook vanmiddag, aan het einde van de preek, nog weer zijn handen uit. En dan roept hij het nog. Wie is er nu slecht? Wie is er nu arm? Wie heeft er nu schulden? Wie heeft er een verzondigd leven? Onderwerp u toch aan mij. Zoek mij toch en leef. Bekeer u toch en vind het leven. En nog één keer, als u het dan zeggen moet. Ik weet niet hoe dat moet. Heren, bekeer u mij. Bekeer u mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord willen heiligen, de naprediker willen zijn en het willen uitwerken. Vergeef alle zonden, bewaar ons in deze pas begonnen week. Helpt u in dingen die moeilijk zijn en waartegen we kunnen opzien. Bewaar ons, Heere, om uw woord te verachten. Bewaar ons ervoor om de dingen van beneden te zoeken. O Heere, laat deze week niet een week zijn waarin we alles van beneden zoeken en aan het einde van de week gezocht hebben. Maar zonder op de knieën te komen en te bidden en aan te houden om uw bekerende genade. Gedenk ons zo. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 122, derde vers, is onze slotzang. Om's Herenhuis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Dat geven de Heren ons in ons hart te zingen. 122, vers 3. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.